Geliefde gemeente, de stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, hoofdstuk 2. En ik lees u daaruit voor het vijfde vers. Filippenzen 2, vers 5. Daar spreekt het woord van de Heere aldus, want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Tot zover. Letten wij vanavond op de bron voor de ootmoed. En die bron voor de ootmoed, dat is het gevoelen dat in Christus Jezus was. Wij zijn de vorige keer gekomen tot en met het vierde vers. We hebben gehoord van die apostolische vermaning tot eensgezindheid, tot nederigheid, ootmoed, om af te zien van alle twist en het zoeken van ijdele eer, en om ook te zien op hetgeen van de ander is. Nu hebben wij ook tegelijk al gezegd, waar moet je dat zoeken? Waar moet je al die goede, gode behagelijke dingen, zaken, gevoelens, houding, waar moet je dat zoeken? Het is immers bij de mens niet te vinden. Hij is juist een zoeker geworden van ijdele eer. Hij tergt de naaste zo menigmaal. Hij is bezet door jaloezie. En allerlei tegenstrijdige en verkeerde gevoelens gaan er zo in dat hart van die mens om. En toch zegt de apostel dit niet voor niets. Er moet een bron zijn waar die ootmoed uit tevoorschijn kan komen. Waar die nederigheid, dat zien ook op elkaar ten goede, vandaan komt. Nu, dat zegt dat vers dat ik als kern voor het schriftgedeelte heb voorgelezen. Want dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. Het gevoelen. Dat gevoelen, dat woord, dat wil niet in de eerste plaats zeggen een verstandelijk besluit. Iets waarbij dus de hersens van de mens tot een zekere mening komen. Tot een conclusie, tot een definitie of wat dan ook. Nee, uiteraard gaat het niet buiten het verstand om. Maar toch wordt hier voornamelijk geduid op de wil. De wil die er in Christus Jezus was. En dat willen, dat is iets dat zich ook openbaart in gevoel. Dat zich naar buiten openbaart. Uiteraard moet je dat nou niet direct in het verlengde zien van wat wij noemen gevoeligheid. Bij gevoeligheid denk je aan iemand die gauw door het een of ander bewogen is. Gauw een traantje wegpinkt. Maar toch, dat wordt hier niet bedoeld. Met dit gevoel dat in Christus Jezus was, wordt bedoeld zijn sterke begeerte, zijn willen. De stuwing waardoor hij werd gedreven, die richting gaf aan zijn woorden, aan zijn daden. Maar dat is dan toch tegelijk wel hoog gegrepen. Het gevoelen dat ook in Christus Jezus was. Hij is toch de middelaar, de zoon des mensen. Hoe durft Paulus dat zo te noemen? Want in de Heer Jezus Christus was toch alles volmaakt. En wij belijden toch te zijn zondaren, vol van gebrek, die de schuld ook nog dagelijks groter maken, die zo nodig hebben de vermaning tot liefde, tot eensgezindheid, tot ootmoed. Ja, maar hij zegt ook niet, jullie hebben het. Hij zegt in een aanvoegende wijs, dat gevoelen zij in u. Zo lees je ook in de brief aan Timotheus, die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Als er nu stond, die de naam van Christus noemt, staat af van ongerechtigheid, dan zou het geen bede zijn. Dan zou het gewoon het constateren van een feit zijn. Die de naam van Christus noemt, die staat vanzelfsprekend af van ongerechtigheid. Maar omdat dat nu juist niet zo vanzelfsprekend is, omdat wij altijd zo nodig hebben de leiding en de lering van woord en geest, daarom zegt de apostel, die sta af van ongerechtigheid. Dan duidt hij dus eigenlijk op een doorgaand werk, een proces, iets dat zich duizenden malen herhaalt in een mensenleven. Ai, laat het kwaad mij nimmer overheren. Verlos ons van de boze. In dat licht moet je deze woorden nu ook zien. Zij zijn als gelovigen lidmaten van de Heer Jezus Christus, van zijn lichaam. Dat lichaam wordt geregeerd door het hoofd. Zoals nu de wijnstok de sappen stuwt naar de ranken. Zo werkt de Heilige Geest ook in het leven van zondaren, in het leven van de gemeente. Dat Christus een gestalte in hen verkrijgt. Niet alleen dat hij door het geloof omhelst wordt, maar dat door datzelfde geloof Christus als het ware invloeit in de harten, in de wil van de mens en zich openbaart in de gevoelens van die mens. Dat is geen onbijbelse gedachte. De Heer Jezus heeft daar zelf vaak op gewezen. In het Johannesevangelie kom je het meer dan eens tegen. De noodzaak om in hem te blijven. Om in de liefde te blijven. En om al zo zijn geboden te doen. Om verenigd te mogen zijn met hem, met zijn willen met zijn gevoelen. En Petrus zegt, gij hebt tot een voorbeeld des lijdens onze Heer Jezus Christus, die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als hij leed, niet dreigde, maar hij gaf het over aan de Heer, die rechtvaardig oordeelt. En zo zie je dat dat gevoelen van Christus Jezus, dat dat openbaar komt door de kracht van de Heilige Geest. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Weer zoiets. Kijk, nou gaat het er niet om even vast te stellen dat de gelovige volmaakt is in het gevoelen van Christus Jezus. Maar het gaat daarom dat Paulus bidt door de Heilige Geest, en dat de Heilige Geest werkzaam is om onze harde natuur te verbreken, om onze hoogmoed te fnuiken, om iets van die Christus tot openbaring te doen komen in het leven, in het gevoelen dat hij de stuwkracht is in het leven. Wij mogen daarvan zeggen wat Paulus zegt, broeders. Ik acht niet dat ik het al reden verkregen heb of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik dat ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Daarom bidden wij ook, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Nu gaat de apostel dat gevoelen dat in Christus Jezus was, gaat hij nader omschrijven. En dan zegt hij in de eerste plaats in vers 6, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn. Dit zijn geen eenvoudige woorden. En daar is ook over deze woorden ontzettend veel geschreven. En ontzettend veel meningen worden ten beste gegeven. Onder andere is deze tekst heel sterk gebruikt om aan te tonen dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is. Dat zit er ook in. Hoewel het hier niet direct de bedoeling is van de apostel om dat leerstellig de gemeente mee te delen. Het gaat uiteraard om de aanwijzing, wat hebben wij nodig tot ootmoed en tot eensgezindheid, tot liefde. Maar ik zal van al die dingen heel weinig noemen. Twee dingen zal ik noemen, twee gedachten. En daaruit één kiezen. Van de Heer Jezus wordt gezegd, die in de gestaltenis Gods zijnde. Dit duidt op de goddelijke natuur, de persoon van de Heer Jezus Christus, die hij had bij de Vader. God uit God, licht uit licht. Dit ziet dus op wat voor zijn menswording lag. In de gestalte, een moeilijk te omschrijven woord. Maar je zou het misschien het best kunnen weergeven zo, die in het wezen Gods ook zelf als goddelijke persoon was, is, zijnde. Dat woordje zijnde, die in de gestaltenis God zijnde, dat moet je benadrukken. Dat hij dus met de Vader en de Heilige Geest die ene waarachtige God was. En dat hij wel, als alle personen, zijn eigen eigenschappen had, maar dat hij toch Gode gelijk was. Die in de gestaltenis Gods zijn. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. Van gelijke eeuwigheid, waardigheid, eer en heerlijkheid als de Vader en de Heilige Geest. Die in de gestaltenis Gods zijnde bestond. Leefde, die is, die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Dat is een moeilijk zinsdeel. Voor de hand ligt het, als je dit gedeelte zo zou verstaan, en dat wordt ook gedaan, dat toen Jezus Christus, niet in ons vlees en bloed nog verschenen zijnde, dat hij het toen geen roof behoefde te achten, dat hij God uit God met de Vader en de Heilige Geest één eeuwig God was. Het was geen roof, want hij was het. En hij is het. Naar het woord en de belijdenis van de kerk. Hij is de eeuwige Zoon van God. Niet gemaakt, nog geschapen, maar van eeuwigheid gegenereerd. Met andere woorden, het was geen diefstal, geen roof, dat Jezus zich Gode gelijk achtte. Toen hij met de Vader en de Geest samen die ene volzalige God was. Toch, als je het zo verklaart, dan komt onwillekeurig de vraag boven, ja, maar wat wil de apostel Paulus daar dan mee zeggen? Hij schrijft hier namelijk niet aan mensen die de goddelijke natuur van Christus loochenen. Nee, hij schrijft aan mensen die hij vermaant dat zij dat gevoel mogen hebben dat in Christus Jezus was. Daar gaat het even om. Om de bron van de ware ootmoed. In dat licht gezien vraag je af, waarom zou de apostel dat dan schrijven? Dat hij het geen roof geacht heeft goden gelijk te zijn. Of duidt hij daarop dat hij in zijn omwandeling op aarde en dat dat geen roof was, meer dan eens heeft gezegd, de Vader en ik en de Vader zijn één. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De mens, de schriftgeleerden, vonden dat een roof. Zij vonden dat diefstal van de eer van God. Ze zeiden, hij maakt zichzelf aan God gelijk. Hij vergeeft de zonde. Ja. In die zin zou je dit ook kunnen verklaren. Dat als het erop aankwam, dan kwam de Heer Jezus er openlijk vooruit. Dat hij de Zoon van God was. En hij heeft het bevestigd voor Caiaphas. Ik bezweer u, bij God, zijt gij de Zoon van de levende God? Gij hebt het gezegd. Wat hebben we nog getuigen van nodig? Gij alle hebt zijn godslastering gehoord. Hij heeft zichzelf God gelijk gemaakt. Ja, Caiaphas, maar het was geen roof. Want hij was en hij bleef de eeuwige Zoon van God. Dat geeft dus op zich een goede zin. Maar ik moet toch nog iets erbij zeggen. Dat woordje roof, dat heeft bij ons een andere klank en betekenis als dat het hier heeft. Bij roven denken we aan rovers. Maar de Heer Jezus gebruikt bijvoorbeeld ditzelfde woord ook als hij zegt, van de dagen van Johannes wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan. En de geweldigen nemen hetzelfde met geweld. Daar wordt ook dat woord gebruikt, dat hier door roof wordt weergegeven. Roof, dat zou je in dat licht ook kunnen verklaren zo. Jij neemt iets, je maakt ergens gebruik van om iets te doen, om iets daar te stellen. Een middel waardoor jij iets doet, iets bereikt, iets maakt. Laat ik dat nu eens in het licht van dit vers trachten te verduidelijken. Toen Jezus Christus in de gestalte van God was, toen
heeft hij zijn luister, zijn heerlijkheid, zijn deel hebben aan de goddelijke majesteit. Dat heeft hij niet aangewend en gebruikt om de hele wereld te verdoemen. Hij heeft zijn goddelijke heerlijkheid niet geopenbaard door ons, geweldenaars, op een gewelddadige wijze weg te varen, wat hij krachtens zijn eeuwige godheid makkelijk kon doen, wat hij naar zijn rechtvaardigheid ook rechtvaardig kon doen, dat hij zijn goddelijke heerlijkheid zou hebben aangewend om de zonde en de zondaren, net als de gevallen engelen, voor eeuwig buiten te sluiten en met de banden der duisternis te binden. Maar wat is er gebeurd? Die eeuwige Zoon van God, licht uit licht en God uit God, die Gode gelijk is, even gelijk, van dezelfde heerlijkheid, van hetzelfde wezen als de Vader. Die Zoon van God heeft in zijn goddelijke luister en heerlijkheid die ellendige mens niet weggedrukt. Hij heeft die buit, maar het is natuurlijk menselijk gezegd, hij heeft die, dat eigendom van zijn goddelijke heerlijkheid, wat geen roof was, maar wat hem echt eigen was, dat heeft hij niet als het ware op een gewelddadige wijze of op een roof, als een roof gebruikt om te verpletteren, maar hij heeft al in de eeuwigheid zichzelf gegeven om borg te zijn, om middelaar te zijn, om redder te zijn. Hij stond in het besluit van God al geslacht voor de grondlegging der wereld. Hij hoefde het geen roof te achten Goden gelijk te zijn. Maar hij heeft die heerlijkheid aangewend door zich om zich borg te stellen voor dat geslacht. En dat borg zijn, dat zou inhouden ons vlees en bloed aan te nemen. Ik hoop dat wij zo de zin van dit vers een weinig mogen verstaan. Het is goed als je denkt aan wat ik eerst ook zei toen de Heer Jezus op aarde was, dat hij zegt, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar als we het nou even stellen, in het begin van het vers, die in de gestaltenis God zijn, niet heeft bedolven en verpletterd, maar die gezegd heeft, ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Gij hebt mij het lichaam toebereid en mij de oren doorgeboord.
dan hebben we een goede zin in het verband.
Want,
wat is daar nou het gevolg van? Dat toen hij in dat hemels goddelijk wezen ingesloten zijnde, dat hij toen zijn heerlijkheid niet wilde openbaren, niet wilde gebruiken om te verpletteren, maar om te lijden en te sterven. Hoe is dat uitgekomen? Wel, dat zegt vers 7. Maar heeft zichzelf vernietigd. Anderen lezen, dat is misschien beter, maar heeft zichzelf ontledigd. En misschien nog beter, heeft zichzelf bedekt. Met mijn woorden gezegd, begraven. Heeft zichzelf begraven. Wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft gewild, en dat was op zich al ontlediging. Hij heeft gewild mijn vlees en bloed. Hij heeft gewild de gestaltenis van een mens. Typisch. Hier keert dat woord gestaltenis terug, maar dan mensgestalt. Hij heeft zichzelf ontledigd, begraven, niet door als een heerlijk mens, zoals het na zijn opstanding was, onverderfelijk, onverwelkelijk. Nee. Hij koos uit innerlijke bewegingen der barmhartigheid en der gehoorzaamheid, koos hij niet alleen om mens te zijn, want dan zou de heerlijkheid van God, zou in een mens, in een volmaakt mens, zo kunnen schitteren, dat de hele omgeving als dood voor hem neer zou vallen. Alle mensen. Maar hij heeft zichzelf begraven, de gestalte van een dienstknecht aannemende of aangenomen hebbende. Daar vindt de apostel de bron voor het gevoel dat in Christus Jezus was. Hij is de bron. Het staat met grote nadruk. Hij heeft zichzelf. Wie is dat? Dat is God. De Zoon. Hij heeft zichzelf begraven. Begraven in vlees en in bloed. Want al is het waar dat er in het leven van de Heer Jezus Christus soms van die goddelijke lichtglanzen stralen, zodat de discipelen zeggen, wie is deze dat ook de wind en de golven hem gehoorzaam zijn, toch? Dat was nog niet de heerlijkheid die hij bij de Vader had eer de wereld was. Nee.
Hoe groot en hoe heerlijk het ook was, maar het was nog niet de heerlijkheid die hij bij de Vader had voor alle eeuwigheid. Het was de heerlijkheid van de mensenzoon die rotsvast gelooft en in het geloof de zee tot bedaren brengt, de zieke gezond maakt en de doden opwekt. Dat deed hij maar niet door de luister van zijn goddelijkheid. Want juist die luister van de goddelijke natuur, die heeft hij begraven. Die heeft hij bedekt. Die heeft hij omhuld. Achter het zwakke, nietige, kranke vlees. Zodat Jesaja terecht heeft gezegd. Hij was veracht en onwaardig stonden de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheden. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. De mensen zeiden niet, daar loopt God. Maar ze zeiden, wat denkt hij wel? Dat is toch die zoon van de timmerman? En zijn broeders en zusters zijn toch ook bij ons? Zo. En dat is een daad geweest van de Heer Jezus. Dat is een gevoelen geweest. Een innerlijke stuwkracht. Uit onbegrijpelijke liefde voor de eer en de deugde van de Vader en voor de zaligheid van zondaren. Liefde. Dat hij dieper boog dan wie dan ook. Als wij nog eens een buiginkje maken voor elkaar, dat stelt eigenlijk niets voor. Want de mens, wie is hij en waarin is hij te prijzen? Hij draagt de adem in zijn neusgaten. Als de Heer één ogenblik zijn adem inhoudt, dan is hij al weg. Dan sterft hij. Maar dat God van hemel en aarde, de eeuwige Zoon van God, dat hij zichzelf begraaft. Dat is een daad. Een daad van de allergrootste verootmoediging. Nederigheid. De minste te willen zijn. Hij is de minste geworden. Kun je niet begrijpen. Als je denkt dat Jezus Christus als een slaaf zich omgort met een linnen doek en de voeten van de discipelen wast, wat wij niet deden. Dat hij zei, ik ben bij u lieden als een die dient, want ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zichzelf vernietigd, begraven. Dat duidt aan dat het zijn persoonlijke inzet, zijn persoonlijke wil is geweest om de armste te zijn van de armen. En de meest verlorene die er ooit geweest is, van God
en van mensen verlaten. Hij heeft zichzelf begraven, vernietigd, lijkt het wel. Waar is uw trouw, uw grootheid, uw roem? Anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Indien gij dan die Christus God zijt, zo kom af van het kruis, dan zullen we nu geloven. Laat nou eens wat zien van wat je pretendeert te zijn. Zoon van God, koning der Joden, doe nou. Hij heeft zichzelf begraven. Hij zei tegen Pilatus, och, ik zou de Vader kunnen bidden, hij zou mij meer dan 12 legioen engelen bijzenden. Dat zou je moeten beginnen, Pilatus, met al je legioenen. 1 engel is al genoeg om ze te verslaan. En als dan de Zoon is zou bidden, om al die legioenen hemelse heerscharen, wat dan? Hij deed het. Hij heeft zichzelf begraven. Hij wilde schuil gaan achter de zwakheid van het vlees. Heeft zichzelf vernietigd. De gestalte van een knecht, een dienstknecht, aangenomen hebbende. Voel je die daad die erin zit. Dat persoonlijke. In dat gevoelen van de Heer Jezus. Dat hij gezegd heeft, dat wil ik. Ik wil dat. Ik wil alles wat mijn Vader wil. Ik wil alles vervullen. Ik wil aller afschrapsel zijn. Ik wil de meest gevloekte zijn die er ooit heeft bestaan. Hij wil dat zelf. Die liefde is niet te peilen. Die liefde kan in ons mensenverstand eigenlijk niet opkomen. Dat het nou zo is, dat die Heere Jezus Christus nou zelf de allerarmste wilde zijn. Als een bedelaar wat heeft te commanderen, dan zeg je, wat verbeeldt die man zijn eigen? Maar dat de Zoon van God als een bedelaar en nog minder hier op aarde wil gaan met tranen en smekingen roepend naar zijn Vader dag en nacht. Dat is niet te verklaren. Dat is onbegrijpelijk. Dat hij nou een dienstknecht wilde zijn. Altijd doende het werk. Wat wij niet gedaan hebben. Waar we met onze vinger nog niet aanraken. Waar we gewoon dood voor zijn. Als het gaat over dat werk. Der gerechtigheid, dan zeg je, dan is de mens dood en vijandig tegenover de gerechtigheid. Zie hier uw koning, uw middelaar, uw ruimtemaker. Wij staan totaal aan de kant. Wij eten en drinken en slapen. En hij kruipt maar door. En hij lijdt maar door. En hij sterft maar. Want dat is een dood geweest. Levend begraven. Achter de traliën van ons vlees. zonder zonde. Zonder zonde. Maar dat betekent niet dat het minder erg was. Daarom is het juist zo erg geweest. Want wij zouden zeggen zonder zonde, oh, dan zal de heerlijkheid en de goddelijke luister eraf stralen. Maar zijn gedaante was meer verdorven dan iemand anders. Wie is er blind als mijn knecht en doof als de bode die ik zende? O, die liefde gaat het alles te boven. Het was des vaders eeuwige liefde, maar het is ook de liefde van de zoon. Die toch niet verplicht was om te doen wat hij gedaan heeft, maar die zichzelf wilde verplichten om dat te doen. Hij is de mensen gelijk geworden, staat er. Dat wil zeggen, hij vormde in die zin geen uitzondering, dat hij zwak, hongerig, dorstig, moe en verloren is geweest, verbaasd en beangst, bedroefd tot de dood toe. Dat kon een engel niet zijn. Dat kon een dier niet zijn. Dat kon nou alleen maar af. Dat kon hem alleen maar vervuld worden in een waarachtig mens. De mensen gelijk geworden. Om het mag dat waar de Heilige Geest dit gebruikt. Een sterke vertroosting zijn. Tegenover de aanvechtingen van onze conscientie en van de Satan. Als het gaat om de aanval, zou hij het menen. Is het wel waar? Kan het wel voor zo iemand als ik ben, zo slecht, zo verloren? Zou dat wel mogelijk zijn dat ik zalig word? Wat is dit dan een sterke vertroosting? Ik weet wel, wij mensen staan vaak naar andere dingen. Dan willen we iets, een stem hebben als het ware in ons hart. En we willen iets, ja, een teken. Hè? Zoals wij dat dan zien als een teken. Wat teken doet gij? Maar nou het teken van Jona de profeet. Die in de buik van het monster terechtkomt. Levend begraven. Dat nou een teken is. En dat de Heer daardoor nou uw en mijn ziel in wil bevestigen en vertroosten. Als door de werking van de Heilige Geest ook dit woord als een woord van leven tot ons komt. Wat is dan die troost? Wat is dan die zekerheid? Dat de Heer Jezus Christus echt alles heeft gedaan. Niet wat Jan en Piet hadden moeten doen, nee, wat ik had moeten doen. Geloof je het? Dat Hij alles gedaan heeft? Dat ik, die geen slaaf hoefde te wezen, maar kind van God, zoals ik geschapen ben in het paradijs. Maar nu een slaaf geworden van de zonde. Dat Hij nou een dienstknecht wil zijn. Een slaaf. Als een slaaf niet vrij wilde komen, dan nam zijn heer een priem als een teken en die stak hem door zijn oor aan de post van de deur. Dat was een teken dat die slaaf voor eeuwig wilde blijven, tot de dood een scheiding maakte. Maar zo lang wilde hij bij die meester blijven. Hij wilde de vrijheid niet. Het kon gebeuren. Gij hebt mijn oren doorgeboord, want ik heb gezegd, Vader, ik ben uw knecht, uw dienstmaagd zo. O, dit gaat al onze aardse bevatting ver te boven. En zo is het nou een troost. Zie nou eens niet uit naar een hoorbare stem. Maar waar dit nou krachtig wordt door de Heilige Geest, zeg je. Ja, dat heeft hij gedaan. Hij heeft het echt zo gedaan. Wat heb je dan nodig? Je hebt nodig een kruimeltje geloof. Om dat te geloven. Dat hij het gedaan heeft. Maar dat hij het in mijn en in jouw plaats gedaan heeft. En wat je ook nodig hebt is een vonkje van zijn liefde. Zijn liefde. Wie is deze? Dat hij voor goddelozen gestorven is en dat ben ik. Zijn liefde gaat het al te boven. Kijk, zo sluit de liefde en het geloof, die sluiten in. Daar hoef je dan geen aparte dingen, want dit is het grootste ding. Dit is de grootste, meest ingrijpende waarheid. Als we hier een oog op krijgen, dan dat krijgen van een oog hierop, dat sluit in. Is de mens gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens. Waar vind je nou God? Waar vind je nou God? Die vind je niet. We hebben allemaal een idee. We zijn bang om God te ontmoeten, terecht. We denken ons God als een uitstralende heerlijkheid waar wij als motten in verbranden, terecht. Niemand heeft ooit God gezien. Maar die in de schoot van de Vader was, in de gestaltenis Gods, die heeft hem ons verklaard. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Welke heerlijkheid? Die van genade en van waarheid. Waar vind je God? In de gedaante. Als een mens. In ons vlees en bloed. Hoe denkt God erover? Vraag dat dan maar aan de Heer Jezus. Zou God mij zalig willen maken? Kunnen maken? Willen maken? Vraag het aan de Heer Jezus. Vraag het aan het woord. Lees het in het woord. Lees van mensen die soms op het randje lagen van de eeuwige dood. Vraag het hun. Waar ze God hebben gevonden. In de zaligmaking. In de gedaante als van een mens. Vrees niet, is de sprake die hieruit ons tegemoet komt. Vrees niet. Dat verterende vuur en die eeuwige gloed, die is begraven in vlees en bloed. Wij kunnen de Heere alleen ontmoeten in Hem. In Hem alleen is een schat van zegeningen en van vergevende liefde en van barmhartigheid. En daarom zegt nu de apostel, dat is de bron. Daar moeten we heen. Want met het oog op Hem, op die ontlediging, op die onuitsprekelijke ootmoed, daar moet toch een keer onze hoogmoed op afknappen. Daar moet toch een keer een moment komen dat we elkander de hand geven. Dat nijd en twist moet wijken. En dat we met de apostel mogen zeggen, mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, opdat Christus een gestalte in u verkrijgen. Dat uit die bron liefde tot ons komt, dat grootste goed, en daar is hij verbaasd van. Je merkt in het leven van de apostelen, er is wel eens ruzie geweest. Er is wel eens woordenstrijd geweest. Er is wel eens bestraffing geweest. Het hoort er allemaal bij. Maar dan zie je ook iets van de liefde. Van dat gevoel dat in Christus Jezus was. Bij de apostel. En bij de gemeente. Hij zegt, ik weet dat jullie je ogen voor me uitgegraven zouden hebben. Als het kon. Het kon niet, maar als het kon. Dwars door die eigen egoïstische aard heen breekt het gevoel van Christus Jezus door. In beginsel. Staat hier niet. Jullie hebben het. Maar er staat eigenlijk, oh, zie op Hem en word vervuld met Zijn wil, opdat je zo mag wandelen, geliefde Filippenzen, in het midden van deze wereld, de dag uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Hebt elkander uit die bron hartelijk lief. Amen.